Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij de gast Paul Scheffer. Publicist en lid van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen. Paul, welkom.
Dankjewel.
Ja, nogal een thema, hè? Demografie. In de roos, zou ik bijna zeggen. Want dit heeft een geschiedenis.
Nou ja, laat ik zeggen, het is 53 jaar geleden dat er een staatscommissie was die zich daarover boog. Ja. Zowel over de vergrijzing als over migratie. Toen was natuurlijk de vergrijzing helemaal niet zo'n tastbaar onderwerp. Ging het meer over geboortebeperking en de gevolgen van de babyboom. Maar goed, er is heel lang eigenlijk niet systematisch over nagedacht. En dat is wat we hier hebben geprobeerd. Om twee dingen te doen eigenlijk. Zowel migratie en vergrijzing in een langere lijn van de demografische ontwikkelingen te plaatsen. Gaan we straks vast nog een beetje op kouwen. Maar ook om het hele onderwerp midden in de democratische verbeelding te plaatsen. Dus natuurlijk heel, zeker migratie is heel lang omgeven door een gevoel van onmacht. Kun je eigenlijk weinig invloed op hebben. Vergrijzing al helemaal. En eigenlijk proberen we die onderwerpen weer midden in
Politiek te maken.
Ja, en ook midden in de democratische als keuze. Ja. Welke vragen zich daar aandienen en welke mogelijkheden je hebt om dat richting te geven.
Ja, ook voor ons als filosofische school bijzonder. Omdat wij in samenwerking met jou ook een leergang hebben verzorgd. Ja. Waarin eigenlijk deze thematiek ook vrij uitvoerig werd doorgespit. Dat is ook vrij uniek.
Nou, we hebben eigenlijk toch wel iets innovatiefs gedaan. Kom op. Nee, in de zin dat parallel aan die staatscommissie hebben we inderdaad met de filosofische school hebben we een leergang met 16 topambtenaren uit 6 verschillende ministeries. 6 keer 2 dagen in een jaar tijd. Al die thema's die in dat rapport aan de orde komen, zowel de demografische ontwikkelingen, maar ook hoe de demografie doorwerkt in de ruimtelijke ordening, hoe het doorwerkt in de economie, hoe het doorwerkt in publieke voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs. Ja. Al die vragen gewoon met allerlei sprekers, heel contrasterende gezichtspunten daarover. Eigenlijk het enige ministerie wat erbij had moeten zijn, wat niet erin betrokken is geraakt, is economische zaken. Dat is natuurlijk toch interessant, want eigenlijk hele vraagstukken rond arbeidsmigratie en vergrijzing, dat hoort daar natuurlijk thuis. En eigenlijk zie je dat die helemaal hun eigen koers daarin volgen en weinig zin hebben om eigenlijk onderdeel te worden van een bredere afweging.
Dat merk je ook steeds in de debatten die er gevoerd worden rond dit thema, dat economische zaken daar ook een heel duidelijk een eigen opvatting over heeft. Nou, dat is op zich niet erg.
Nee.
Maar het zou fijn zijn wanneer je wel kijkt naar de gevolgen op andere beleidsdomeinen. Paul, je zit ook natuurlijk bij ons in de leergang. Niet alleen de demografische, waar je een hele centrale rol hebt gespeeld, maar ook in onze gewone leergangen. Nou, de demografie zal daarin ongetwijfeld voorbij gaan komen, ook de komende jaren. Heeft natuurlijk alles te maken ook met, wat ik al zei, toch ook de grote maatschappelijke turbulentie rond dit onderwerp. Ja. We hebben afgesproken dat jij eigenlijk aan de hand van een aantal slides dit thema wil gaan toelichten.
Ja, zeker.
Dat is, ik vond het plaatje, eigenlijk wel een plaatje. Ik vond het eigenlijk wel een hele goede benadering. En wat denk ik heel belangrijk is, en wat ook past bij de filosofische school trouwens, maar ook natuurlijk echt inherent is aan het rapport. Dat je zo'n vraagstuk eigenlijk niet geïsoleerd beschouwt, maar echt op al die verschillende domeinen.
En nou ja, dat is eigenlijk het mooie van demografie. Het dwingt de blik vooruit. Want als je over demografie hebt,
lange termijn, moet je gaan denken.
Over 2050, hè, dat was dan onze horizon, maar je kunt ook nog wat verder denken. Kijk, een groot deel van de mensen die in 2050 in Nederland leven, zijn nu al geboren.
Ja.
Dus je kunt ook op een aantal terreinen echt wel verantwoord wat langere lijnen trekken. En het dwingt om dwars door al die verschillende beleidsterreinen de samenhang tussen keuzes in de ruimtelijke ordening, wat voor economie wil Nederland zijn, hoe denken we over publieke voorzieningen. Ja, je dwingt eigenlijk als vanzelf om tussen al die verkokende ministeries juist beleid te maken en keuzes te maken die de grenzen van al die beleidsdomeinen overstijgen.
Ja.
Dus dat maakt het eigenlijk in zichzelf al intellectueel, vind ik, een heel interessante manier van kijken naar een samenleving.
Ja, het is interessant. We zullen die vergelijking met vroeger ook nog wel trekken. Want jij zegt ook, het is eigenlijk lang geleden dat we dit zo beschouwd hebben. Ook. Ik had een gesprek met een voormalige SG, ook die ook op VWS werkzaam is geweest. En hij zegt, ja, die verkokering, dat was eigenlijk van alle tijden. Dat was vroeger nog veel sterker. Dus de departementen vooral naar hun eigen taken keken.
Ja.
Terwijl, demografie is natuurlijk bij uitstek iets wat al die domeinen doorkruist, wat je al aangaf.
Geef gewoon een heel concreet voorbeeld. Hè.
Ja.
We hebben iets van meer dan 8 miljoen woningen in Nederland.
Ja.
5 miljoen of 5,1 miljoen, geloof ik, kreeg ik nu even uit mijn hoofd.
Ja.
Eensgezinswoningen en 2,5 miljoen gezinnen in Nederland. Dus er is een volstrekte mismatch tussen de demografische realiteit, steeds meer eenpersoonshuishoudens, en het woningaanbod. Maar je ziet ook dat er ook een mismatch is tussen de vergrijzing van de samenleving en de woonbehoeften van een ouder wordend deel van de bevolking en de zorg. Dus een van de zinnen in ons rapport is ook, wonen is het nieuwe zorgen.
Ja.
Als je een goed doordacht woonaanbod hebt, waar mensen veel langer zelfstandig kunnen wonen, kun je daarmee ook een deel van de zorgvraag zou je beter kunnen opvangen. Nou, dat soort samenhangen, die zie je onmiddellijk als je die langere lijn voor ogen hebt. En dan zie je wat er op ons afkomt. Namelijk dat is toch qua vergrijzing, hè, we hebben nu ongeveer 800.000 80-plussers. Wat we dan dubbele vergrijzing noemen, mensen boven de 80. Nou, dat gaat minstens verdubbelen en misschien wel verdrievoudigen naar 2 miljoen of meer.
Ja.
Nou,
dan is migratie de oplossing, hè?
Ja,
migratie is de oplossing.
Nou, daar gaan we het zo vast nog wel over hebben. Ja. Maar de zorgvraag die daarachter schuilt, alle ethische dilemma's die daarachter zitten, dat zijn de grote vragen zeker over 10, 15, 20 jaar.
Dat is ook fascinerend, omdat het natuurlijk een thematiek is waar eigenlijk de hele westerse, ik kan bijna zeggen de hele wereld op dit moment mee kampt. Want we hebben het in China, we zien het in Rusland, we zien het. En dat betekent ook dat je op een nieuwe manier, fundamenteel nieuwe manier, over de samenleving moet gaan nadenken. Want alleen maar het denken van, we importeren dan jeugd, dat is dat antwoord is zo simpel niet meer.
Nee,
dat
is, maar laat ik zeggen, even één stap terug. Is wat mij opvalt, iedereen praat, we hebben een verhaal voor Nederland nodig. Nieuw verhaal, nieuw narratief.
Ja.
Nou, laat ik zeggen, begin er eens mee. En mijn gevoel is dat bijvoorbeeld demografie een heel goed vertrekpunt is om over beelden van Nederland voor te brengen. En dat hebben we hier geprobeerd. Beelden van Nederland waarvan je niet alleen zou kunnen zeggen dit overkomt ons. Maar dit zijn beelden die je zou kunnen omarmen. Die nastrevenswaardig zijn. En andere beelden misschien niet.
Dus
ik zeg, het geeft je een oriëntatie. En mijn gevoel is, waarom staan zoveel mensen met hun hakken in het zand? Omdat ze vanuit het politieke maatschappelijk midden geen toekomstbeeld van Nederland krijgen aangereikt. Wat richting geeft. Wat ook in zich een keuze draagt. Waarvan je kunt zeggen, niet wen er maar aan. Maar dit is een beeld van de toekomst wat je zou willen omarmen. En als een verbetering van de bestaande samenleving.
Ja, en omgekeerd natuurlijk. Voor de politiek ook de opgave. Om niet alleen op de korte termijn met misschien een aantal hele morele opvattingen. Die best lovenswaardig kunnen zijn. Maar ook voor de lange termijn het beeld te schetsen. Dan, waar gaan we naartoe? En heb je dat eigenlijk wel doordacht? Hè? Wanneer je met allerlei voorstellen komt.
Zal ik zeggen, we zullen het niet vaak over Rutte hebben, hoop ik. Maar Rutte natuurlijk beroemd met zijn zin. Hè? Als je visie nodig hebt, ga je naar de oogarts.
Ja.
En zijn idee is, en dat is natuurlijk ook wel een ervaring van premier in een klein land met een heel open economie, gevoelig voor alle schokken in de wereld. We moeten ons vooral aanpassen. En zijn gevoel is, naarmate je minder visie hebt, je minder vastlegt op allerlei vergezichten, ben je wendbaar.
Ja.
Dus daar zit ook wel een ervaring in van premier. Als je gewoon zijn regeerperiode overziet van kredietcrisis, MH17, pandemie, energiecrisis, oorlog Oekraïne. Dus ik snap het. Alleen, en de Nederlandse geschiedenis leert iets anders. Namelijk dat de meest open economieën hebben de meest omvangrijke overheden voortgebracht in de westerse wereld. En dat betekent dat je als samenleving alleen maar duurzaam open kan zijn als je ook burgers beschermt tegen de schokken die die openheid af en toe met zich mee kan brengen. Dus afgelopen jaren, nationalisatie van ABN AMRO, pandemie. Nou, kun je allemaal uitvoerig over van mening verschillen, maar wel gewoon dat er steun is gegeven aan ondernemers. Daar zal toch niemand van achteraf van denken, dat hadden we helemaal niet moeten doen. Energiecrisis, dat je toch probeert de gevolgen enigszins te dempen. Nou, zo kan het wel een tijdje doorgaan. Dus die overheid in een land als Nederland en de ordeningszin die achter die overheid zou schuil moeten gaan en ook heel lang is gegaan, dat maakt een samenleving juist wendbaarder. Dus mijn stelling zou zijn, naarmate je meer richting kan aangeven, en dat proberen we hier, wordt de ruimte voor verandering ook groter. Dus richting schept ruimte.
Dat is mooi. Interessant overigens, omdat ik natuurlijk in de gezagscrisis met die notie porositeit kwam. Hè, de poreuze overheid. Oh. Dus ik realiseer me nu plotseling, eigenlijk voor het eerst, we zijn inderdaad een hele open samenleving. Maar je zou kunnen zeggen, dat vraagt eigenlijk om toch een soort begrenzing van de overheid. En die overheid is zelf ook eigenlijk
ordeningszin opengegooid. Dus mijn stelling zou zijn, naarmate je helderder bent in je ordeningszin, wordt het aanpassingsvermogen...
Ordeningszin is altijd al begrenzing. Hè?
Dus dan wordt je aanpassingsvermogen in een samenleving groeit.
Ja.
En omgekeerd ook, naarmate een samenleving zich meer kan aanpassen, kun je ook meer in termen van ordeningszin. Dus die versterken elkaar. Ja. In plaats van dat het een zero sum is. Wat liberalen lijken te denken. Van naarmate je minder ordening hebt, ben je flexibeler. Nou, je ziet het gewoon gebeuren in Nederland. Waarom staan zoveel mensen met hun rug naar de toekomst? Omdat ze gewoon geen helder idee over die toekomst krijgen aangereikt.
Ja, precies.
Daar proberen we hier een paar bouwstenen voor te leveren.
Ja, heel mooi en herkenbaar ook. En ook, denk ik, heel belangrijk dat die commissie er is geweest. Je kunt ergens op terugvallen nu. Hè? Dat is dus een referentiepunt, belangrijk. Ja. En voor het eerst in, hoe lang zijn we? 50 jaar?
Ja, 50 jaar. Dus eigenlijk in het tweede kabinet Biesheuvel.
Ongelooflijk, hè?
Wie herinnert zich niet? Het tweede kabinet Biesheuvel is toen de commissie Muntendam... Sociaaldemocraat, iemand als Timbergen, eerste winnaar van Nobelprijs Economie zat daarin. Ook een econoom als Jan Pen. En die waren toen in die tijd, moet je natuurlijk teruggaan in de tijd, was de babyboom was volop gaande. En die dachten niet voorbij die babyboom. Die dachten, dat gaat door.
Ja.
En de Club van Rome, idem dito, die dachten dat het groeitempo van de wereldbevolking, exponentiële groei, tot een lengte van jaren zou voortduren, totdat er een collaps kwam. Dus een rapport van de Club van Rome, waar die eerste staatscommissie eigenlijk helemaal de schaduw daarvan zijn werk heeft gedaan. Dat rapport van de Club van Rome, dat was eigenlijk gebaseerd op de achteraf, dus onjuiste aanname. Ja. Dat de wereldbevolking in 2020 24 miljoen mensen zou omvatten. En misschien daarna nog verder zou stijgen. En dat het wereldsysteem dan op enige moment zou imploderen.
Ja.
Nou ja, wat ze dus helemaal niet voorzien hadden, was natuurlijk de culturele omslag.
Ja,
eind jaren 60, begin jaren 70. Ja. Dalende vruchtbaarheid, steeds minder kinderen.
Ja.
Eerst in het westerse landen, later eigenlijk met uitzondering van Sub-Sahara-Afrika, zo langzamerhand de hele wereld.
Ja.
Ja, dat zagen ze niet aankomen. Dus, maar die club, die commissie toen, 50 jaar geleden, dacht wel in ieder geval na over langere termijn, probeerde lijnen te trekken.
Nou ja,
en dat denken is eigenlijk helemaal verloren gegaan.
Precies.
De laatste 30, 40 jaar.
Ongelooflijk belangrijk natuurlijk. En als je realiseert toch voor wat voor problemen we nu toch gesteld worden. Hè? Denk bijvoorbeeld ook aan heel de klimaatdiscussie, maar ook tekorten op verschillende domeinen. Ja, dan kun je zeggen, het is meegevallen, die bevolkingsgroei, maar de waarschuwingen die ze geuit hebben op basis van die onterechte extrapolaties, ja, dat blijkt toch ook wel iets van de kern van waarheid in te hebben gezeten. Dus het is altijd goed om in ieder geval te doen.
Nee, laat ik zeggen, wij hebben ons natuurlijk ook afgevraagd, wat zijn onze blinde vlekken? Maar laat ik zeggen, een van de dingen die mij trof en die mensen toch niet helder op het netvlies hebben, is in een Europese vergelijking.
Mm-hmm.
Nederland is na Zwitserland het land sinds 1950 met de hoogste bevolkingsgroei in Europa.
Ja. Ja.
Wij zijn twee keer zo snel gegroeid als België, drie keer zo snel als Duitsland, twee keer zo snel als het Verenigd Koninkrijk. En dan denken mensen twee keer zo snel, nou, dat valt wel mee. Even teruggaan naar België en Nederland. Dus de bevolking van België in 1939... 8,3 miljoen mensen. In Nederland 8,7 miljoen mensen.
Ja, kan je zeggen.
En nu wonen er 6,2 miljoen mensen meer in Nederland dan in België.
Ja.
Dus dat is even het verschil in groeitempo. En dan zie je ook meteen waarom demografie zo interessant is. Kleine verschillen hebben in lengte van jaren enorme uitwerking.
Ja.
Misschien kunnen we gewoon naar...
Ja, precies. Want we gingen aan de hand van de slides. En die wil ik dan toch even kort introduceren nog, Paul. Ja. Want we zien natuurlijk met name de laatste, pak een beetje, 10 jaar... hoe dat thema van migratie zich steeds meer opdringt. Ook in politieke zin. We zien de Verenigde Staten. We zien nu in Nederland ook de laatste verkiezingen. Werden overschaduwd bijna door dat vraagstuk.
Ja.
Jij hebt een aardige grafiek.
Nou, wij proberen eigenlijk in dat rapport... de langere lijn van die demografie goed te doordenken. En dan ook eigenlijk de migratie in die langere lijn te plaatsen.
Ja, kunnen we hem even zien, mensen?
Dus als je... eens kijken of we nu...
Migratie, de eerste.
Juist. Nou, wat je hier ziet, hè, is de rode lijn. Dat is het geboorteoverschot. Dus het verschil tussen het aantal mensen wat geboren wordt en het aantal mensen wat overlijdt in een jaar. Nou, in het midden zie je een piek, dat is de babyboom.
Ja.
Dus dat zijn twee decennia, ook na die piek, van hoge bevolkingsgroei door veel geboortes, veel kinderen die geboren werden. Dus in jaren 50 en 60...
Even voor de kijker, voor de helderheid. De rode, lijn. De rode lijn is de geboorteoverschot, hè?
Ja.
Ja.
En dan zie je dus dat lijn,
dat
gewoon is enorm piekt, hè? Dus een bevolkingsgroei in sommige jaren van rond de 150.000 tijdlang door eigenlijk vooral het aantal kinderen wat werd geboren. Dus ik ben zelf ook een onderdeel van de babyboom.
Ja.
Werd trouwens in de commissie vaak die twee decennia, meer dan 2,5 miljoen bevolkingsgroei.
Ja, ongelooflijk. Hè?
Bij elkaar door een aantal kinderen. Dus ik moest in 1954, ikzelf, moest er af en toe als in de commissie werd gesproken over deze prop van mensen.
Ja.
Waar we natuurlijk nu de komende 20 jaar mee te maken krijgen, die verouderen. Die is dan wel dood in 2040, 2050.
Ja, dankjewel. Dan krijg je al, hè?
Dus toch af en toe zeggen. Achter de getallen gaan ook nog mensen schuil. Maar dit is natuurlijk een oefening om dat te zien. Hè? Achter de getallen gaan altijd mensen schuil.
Ja.
Maar achter de mensen gaan ook getallen schuil.
Ja.
En daar reflecteren we hier op. Nou, en je ziet dus die rode lijn, die loopt langzamerhand nu naar nul.
Ja.
Dus wij maken nu een eigenlijk vrij uniek moment in onze demografische geschiedenis mee. Namelijk dat het aantal geboortes en sterftes elkaar in evenwicht houdt. Dus de bevolking... Als er verder geen migratie zou zijn, zou de bevolking stagneren en langzaam gaan krimpen. Dus dat is even historisch de ontwikkeling. En die glijvlucht naar beneden vanaf 1950 is de dalende vruchtbaarheid. En de vraag is natuurlijk, blijft dat voortduren?
Ja.
Nou, vooralsnog denkt iedereen dat dat te maken heeft met een moderne samenleving, met de individualisering, vrouwenemancipatie, de pil, enzovoort, enzovoort. Allerlei
Want
goede
waar
redenen.
Waar zitten we nu even op 1,5 of zo?
Ja, 1, zelfs iets minder. Het CBS gaat in zijn prognoses uit van 1,66 nog steeds.
Ja, dat is dan
nu
nog,
zitten
dat
nog iets aan de hoge kant.
Ja.
Maar goed, er zitten ook wel duidelijke verschillen in Europa. Ja. Zuid-Europa, Oost-Europa nog een stuk lager.
Zeker, Duitsland
maar bijvoorbeeld een land als Zweden zit weer wat hoger. Frankrijk ook. Maar goed, dus dat is die rode lijn. De blauwe lijn is het migratiesaldo. Ook eigenlijk vrij eenvoudige boekhouding. Namelijk het verschil tussen mensen die immigreren naar Nederland komen in een jaar en de mensen die vertrekken. Nou, wat je ziet is dat ongeveer tot 1970 dat rond de nul fluctueert. Met één uitschietertje. 1914, de Belgische vluchtelingen die na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland komen, ook weer snel weggingen. Maar verder zie je eigenlijk, je ziet ook periodes van emigratie. Jaren 40, eind jaren 40, begin jaren 50.
Heel veel mensen die
dus zat het migratiesaldo onder de nul.
Ja.
Maar verder eigenlijk tot 1970 fluctueert dat rond de nul. En dat laat ook meteen zien dat de zin migratie is van alle tijden gewoon niet klopt. Er zijn hele tijden geweest dat migratie eigenlijk nauwelijks invloed had per saldo op de demografie van Nederland.
Ja.
Nou, je ziet sinds 1970 zie je het natuurlijk toenemen. En met name zie je dat de laatste 10 jaar Zijn er ongeveer sinds 2013 is de bevolkingsgroei meer dan 1 miljoen geweest in Nederland. Nou, meer dan 1 miljoen mensen.
Dat is echt ongelooflijk.
En dat is voor een aanzienlijk deel migratie. En nu, de laatste jaren, doordat het geboorteoverschot dus naar de nul gaat, is eigenlijk alle bevolkingsgroei vloeit voort uit migratie. En de laatste jaren is het dus richting de 100.000 en de laatste 2 jaar zelfs flink eroverheen geschoten. Maar dat is dus 2015 is eigenlijk een omslagpunt in die langere geschiedenis. En deze grafiek gaat dus over sinds 1865. Hè. Daar hebben we het echt over.
Ja,
en anderhalve eeuw geschiedenis.
En belangrijk, dan heb je het over het netto. Hè? Want dit is, dat is belangrijk. Hè? Dus, dus is ook, want een deel vertrekt, maar ook Nederlanders vertrekken.
Ja.
Vrij grote getallen zelfs.
Nou, dus, soms. Dus, dat hangt een beetje vanaf.
Dat hangt ook van de periode af. Maar dit, hier heb je het dus over een netto.
Netto, dus, dat is het gewoon het verschil tussen mensen die komen en de mensen die gaan. En dus achter een migratiehelder van nul komt theoretisch enorm veel beweging nog zitten. Dat is een beetje theoretisch, maar in principe kan de migratie saldo kan dus vrij laag zijn en toch behoorlijk veel beweging zijn. Maar goed, de afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk door Oekraïne, maar ook door de vluchtelingen, maar ook door de hoge aantal arbeidsmigranten, hebben we een migratiesaldo gezien wat zelfs de jaren met de hoogste jaren van de babyboom overtreft. Met een bevolkingsgroei in 1 jaar, in 2022, van meer dan 200.000. 2023 zat daar net onder, maar ook historisch heel erg hoog. Dus dat, dat is een bevolkingsgroei in 2 jaar tijd, de laatste 2 jaar. Ik denk niet dat dat nou
de
trend is die helemaal kan doortrekken.
Maar
het geeft wel aan dat in een jaar heel veel kan gebeuren. Het punt is dus dat je eigenlijk die lijnen moet zien. En in 2015 is eigenlijk voor het eerst structureel is het migratiesaldo hoger dan het geboorteoverschot.
Ja.
Dus dat betekent, en dat is eigenlijk wel de verwachting dat dat in de komende decennia zal voortduren, dat vrijwel alle bevolkingsgroei eigenlijk voortvloeit uit migratie. Nou, dat is even de langere lijn van de demografische geschiedenis, maar we maken dus wel een historisch kantelpunt mee. Zowel qua geboorteoverschot, dat nu naar de nul tendeert, dat is echt uniek in de demografische geschiedenis van Nederland. En dat is interessant om ook na te denken. Wat betekent dat voor een samenleving? En we zien eigenlijk structureel, zeker de laatste 15 jaar, dat het migratiesaldo groeit.
Heb je dit nu ook nog vergeleken met buitenland? Bijvoorbeeld Duitsland heeft ook wel enorme.
Ja, dus Duitsland heeft al eerder eigenlijk, omdat het een lager
geboortecijfers
heeft. Dus dat zou al in de jaren 90 zijn gaan krimpen de bevolking zonder migratie. Dus dat is eigenlijk het patroon in heel veel Europese landen. Maar het is wel interessant toch die internationale vergelijking te maken. Dat Nederland dus sinds 1950 na Zwitserland, waar overigens precies dezelfde discussie gaande is.
Die enorme bevolkingsgroei heeft.
Toch wel verhoudingsgewijs is onze bevolking echt snel gegroeid. Kun je zeggen, dat is ook een teken van vitaliteit van de samenleving. Ja. Welvarend land, open economie, hoge levenskwaliteit. Dus daar kun je op alle mogelijke manieren naar kijken. Maar het geeft wel een zekere objectivering waarom dit onderwerp van bevolkingsgroei in Nederland een terugkerend onderwerp is. Dus
maar,
50 jaar geleden
maar het is,
ook al.
Het is eigenlijk fascinerend, omdat we hebben eind jaren 80 de eerste politieke partij gehad die zich daarop liet voorstaan. Hè? Jan Maat met zijn centrumpartij, die dat toch heel. Maar Fortuyn was het grote omslagpunt. Dan hebben we het over 2001.
Ja.
Terwijl wat jij nu schetst, is eigenlijk daarna begint eigenlijk de grote.
Ja.
Dat is toch eigenaardig. Terwijl het al zo kennelijk maatschappelijk leefde.
Je ziet dus beide lijnen leefden. Ja. Want het was natuurlijk een tijd dat mensen zich heel erg druk maakten in het kielzog.
Ja.
Toen nog van de babyboom over overbevolking.
Ja, vergrijzing.
Dus die eerste commissie, mensen als Tinbergen, vonden dat Nederland niet meer dan 10 miljoen inwoners zou mogen hebben. Toen die commissie aan het werk ging, had Nederland ongeveer 13,5 miljoen inwoners. Dus die vonden dat eigenlijk door geboortebeperking. Vandaar dat het toen ook een progressief thema heel erg was. En het CDA en meer conservatieve stemmen, die vonden dat er te veel vanuit progressieve kring aandrang werd uitgeoefend om de bevolking geboortebeperking. Maar bij Tinbergen was dat een idee van internationale solidariteit.
Ja.
Nederland moest een aandeel nemen in de strijd tegen de wereldwijde overbevolking. Ja. Nou, je voelt wel, dat is niet meer helemaal perspectief. Tegendeel, de aanbevelingen van de commissie dat de bevolking eigenlijk het geboorteoverschot naar nul toe moest. Nou, dat is 50 jaar later is dat dus realiteit geworden. Maar toen al, toen die commissie aan het werk was, zag je die glijvlucht naar beneden van de vruchtbaarheid en steeds minder kinderen geboren worden.
Ja.
Maar goed, de politisering van het migratievraagstuk zie je natuurlijk al zeker rond Fortuyn, de opkomst van Fortuyn.
Dan is het
maar,
echt
maar ook
massaal.
In Europa, overal zie je dat
wel gebeuren.
Nou ja, en de vraag is natuurlijk, hoe kun je daar op zo'n manier mee omgaan, met deze lange lijnen van de demografie, dat je de betere keuzes maakt. En daarbij moet je dus twee stappen zetten eigenlijk.
Ja, want dit is ook de periode van het drama van de multiculturele samenleving. Hè? Die zit er ook nog voor deze hele grote. Dat was 2000. Dat was 2000. Dus
25 jaar geleden.
Scheffer.
Ja, 25 jaar geleden. Ik zou dat
het kwartje is nu gevallen dan.
Ik zou het niet in deze grafiek mezelf onmiddellijk een. Nee, dan kijk je. Nou ja, dat is een lang verhaal.
Ja.
Maar goed. Dat hele debat, dat is ook een internationale discussie. Het is zeker niet dat in Nederland, laat ik zeggen, geïsoleerd daar aan de orde komt. Je ziet het in Frankrijk, Duitsland. Overal zie je die discussie over hoe om te gaan met migratie.
Zie je vergelijkbare betere studies ook?
Nou, het is interessant. Dus in een aantal landen is dit ook opgepikt. In België is er veel over geschreven. Ook in Duitsland zag ik een aantal stukken over. Dus we hebben echt wel iets gedaan, denk ik, geprobeerd op een nieuwe manier te kijken. En dat zie je eigenlijk het beste als we gewoon naar de volgende afbeelding gaan.
Ja, want het is wel duidelijk dat dit is niet heel duurzaam is. Dit is niet echt vol te houden, maar goed.
Nou, dat zie je. Ja. En dat is natuurlijk het verschil met heel veel migratiestudies. Die kijken vaak naar een jaarlijks migratiesaldo.
Ja.
Maar het gaat er natuurlijk om, wat is eigenlijk de optelsom van al die migratie en ook van de vergrijzing over een tijdreeks van de komende 25 jaar.
Ja, daar heb je ook een mooie tabel van. Mogen we die even zien?
Dat is eigenlijk, denk ik, een van de kernelementen in ons rapport.
Daar hebben we hem.
Nou, dan zie je de grijze balk in het midden. Is de officiële prognose van het CBS. Dus die maken eens in het jaar, eens in de twee jaar, updaten ze een inschatting van hoe zal de Nederlandse bevolking er in 2050 qua omvang, maar ook qua generaties, qua migratieachtergrond, hoe ziet die bevolking er ongeveer uit? Dat is de prognose. Nou, over die prognose valt ontzettend veel te zeggen, maar als je de geschiedenis van die prognoses maakt, dan zie je dat die heel wisselvallig zijn. Dus bijvoorbeeld in 2017 was de prognose 18,5 miljoen mensen in 2050. Twee jaar later was die ineens 1,2 miljoen mensen hoger, 19,7 miljoen mensen. Dan kan je denken, ja, god, dat is verder niet zo betekenisvol. Nou, dat is enorm betekenisvol.
Ja.
Want alle beleid in Nederland, van lokale overheden, provinciale overheden, nationale overheid, allemaal gebaseerd op die bevolkingsprognoses van het CBS. Dus als die zo wisselvallig zijn, hoe ga je dan beleid maken? Dus als ik bij de strategische afdeling van de NS kom, die zijn met treintracés bezig, die tussen het moment dat je besluit om ergens een tracé te leggen, en dat het wellicht, ben je 25 jaar ver.
Ah, ja, ik wou zeggen,
dus die zijn nu met 2050 bezig. Als je dan vraagt, waar baseren jullie op? Ja, op de bevolkingsprognoses van het CBS. Dus laat ik zeggen, daar kritisch naar te kijken en wat voor veronderstellingen hanteren die eigenlijk in hun prognoses, is al heel belangrijk. Wat wij hebben gedaan is nog een stapje verder en gevraagd, als je nu gaat verschillende migratiesaldo's neemt, dus een terughoudender, restrictiever beleid versus een heel open beleid.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Belangrijk ook, je zegt uitdrukkelijk migratiesaldo, hè? Want we hebben het, iedereen heeft het over asielzoekers. Dat is maar één klein stukje van deze thematiek. Hè?
Ja, afhankelijk van waar je naar kijkt, is dat tussen de 10% en 20% van de totale migratie.
Ja.
Dus je hebt verder studiemigratie, je hebt arbeidsmigratie, je hebt gezinmigratie. En laat ik zeggen, dus het is heel raar om te zien, en dat is eigenlijk de ongeïnformeerdheid van links tot rechts.
Ja.
In alle gesprekken in de Kamer die ik de afgelopen jaren heb gezien, het gaat dan over migratie. En binnen 3 minuten gaat het alleen maar over asiel. En dan nog binnen 3 minuten zitten we in Ter Apel.
Ja.
Dat is zo'n versmalling van een veel breder gesprek.
Ja.
Nou, maar als je hier kijkt naar uiteenlopende saldo's, dan zie je eigenlijk een paar dingen tegelijkertijd. Aan de, kijken hoe, als we nog even dat beeld terughalen. Kijken of we dat kunnen zien, ja. Als je dus naar min 20.000 gaat. Mm-hmm. Dus je kijkt naar een migratie waar dan 20.000 mensen jaarlijks gemiddeld tot 2050... meer vertrekken dan er aankomen. Dus je hebt een negatief migratiesaldo.
Ja. Ja.
Dat leidt onmiddellijk naar bevolkingskrimp tot 16,6 miljoen.
In 2050?
Ja. Dus dan gaat de Nederlandse samenleving 1,5 miljoen mensen, minder mensen omvatten dan nu.
Ja.
Het programma van Geert Wilders zou nog veel ruigere uitkomsten hebben qua bevolkingskrimp. Ja. Niemand heeft ooit in het debat in de Tweede Kamer aan Geert Wilders de vraag gesteld: is dit een aantrekkelijk beeld van Nederland, een land met bevolkingskrimp in tijden van vergrijzing? Nou, als je daar voorbeelden van wil hebben, moet je naar Oost-Europa gaan. Daar heb je die, daar zie je dat gebeuren. Nou, dat leidt er meestal toe, net zoals in krimpregio's binnen landen, dat jongere mensen vertrekken, weinig toekomst meer zien, waardoor de vergrijzingsspiraal alleen nog maar toeneemt. Dus,
met alle sociale problemen van die.
Ja, dus dat is eigenlijk helemaal geen aantrekkelijk beeld van Nederland. Dus je kunt de discussie voeren in termen van moraal. Ook belangrijk. Want achter grenzen dicht zitten ook heel veel morele vragen die je zou willen stellen. Waar ik heel kritisch over ben. Over de implicaties van dat beeld. Maar nu even gewoon. Hoe werkt het eigenlijk uit in de economie van de samenleving? In het patroon van samenleving? Hoe gaan we dan kijken naar vergrijzing? Dus dat is de ene kant. Helemaal aan de andere kant. Een migratiesaldo van 150.000. Wat we dus afgelopen 2 jaar hebben overtroffen. Als dat de nieuwe norm zou worden, gaat dat naar een bevolking van 22,8 miljoen mensen. Dus een bevolkingsgroei ten opzichte van nu van bijna 5 miljoen mensen.
Ja.
Ongekend veel. En dan komen we aan het feitenvrije discours te linkerzijde.
Ja.
Dus ik kan me herinneren dat Lilia Marijnissen ooit op een onbewaakt moment zei: maar Nederland kan toch wel 75.000 asielzoekers opvangen. Ja. Dat kan 1 jaar. Kan dat? Dat hebben we ook laten zien. Syrië, Oekraïne nu. Dus dat kan best eenmalig. Maar als je dat zou doordenken, 25 jaar lang, dan heb je het over een bevolkingsgroei alleen op basis van je asielbeleid met 2,5 miljoen mensen.
Ja.
Naast alle andere vormen van migratie die je nodig hebt, bepaalde vormen van kennismigratie, studiemigratie, kom je dan snel uit op een bevolkingsgroei van 5 miljoen mensen of meer.
Ja.
Dus laat ik zeggen, te linkerzijde en te rechterzijde ontbreekt wat ik even, in navolging van Weber, verantwoordelijkheidsethiek noem.
Ja.
Namelijk de keuzes die je in het hier en nu maakt, wat zijn de lange termijn gevolgen daarvan?
Ja. Voor je bevolking.
En ook dus voor je ruimtelijke ordening, voor je economie, voor de publieke voorzieningen. Hoe kun je daar op een betere manier over nadenken? Dus dat zie je pas als je de langere termijn gevolgen doordenkt. Dus ik zou zeggen, het politieke debat in Nederland, parlementaire debat, is enorm feitenvrij. Dus wat wij hier proberen, zijn eerste feiten. En die feiten spreken natuurlijk niet in die zin dat je nog verschillende normatieve conclusies aan kunt verbinden. Maar wat ik in de commissie heb gezien na 1 jaar, eerst fact-finding, waarheidsvinding, in een heel breed samengestelde commissie van 13 mensen met de meest uiteenlopende achtergronden, zowel qua disciplines, maar ook qua politieke gevoeligheid, zag je dat na 1 jaar de ruimte van het meningsverschil veel kleiner was geworden. En ons pleidooi is dus op een geïnformeerde manier, en het onderbouwen in het rapport zeer uitvoerig, dat Nederland er het beste aan doet om in het midden hier te kiezen voor wat wij dan omschrijven als gematigde groei.
Ja.
In de ruimte tussen de 19 en 20 miljoen mensen. Dus een bevolkingsgroei nog van tussen de 1 en 2 miljoen mensen. Waarbij dat eigenlijk dus vooral gaat over migratie. Waarbij we zeggen, die uiterste hier en hele snelle bevolkingsgroei, maar ook van bevolkingskrimp, leiden eigenlijk tot onwenselijke uitkomsten. Economisch. Maar ook gewoon qua ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld het aantal huizen wat je moet bouwen in dat hoge migratiescenario zo snel 2,5 miljoen. Nou, waar gaan we dat bouwen? Is dat afgezien van de vraag of het zou kunnen?
Ja,
maar het gaat eraan vooraf, zouden we het moeten willen?
Ook nog eens met alle milieueisen die er ook nog liggen op dit moment. Hè?
Dat is een
stikstofproblematiek.
Dus hoe kijken we naar Nederland als geheel? Wat voor afwegingen maken we daarin? Wat zijn goed beargumenteerde keuzes die ze kunnen maken? En daaraan heeft het natuurlijk verschrikkelijk ontbroken. Ja. Namelijk iedereen begint al door van ja, maar dat kunnen we niet, dat kan niet. Dat. Dus we redeneren altijd over deze vragen vanuit de onmacht. Maar wij redeneren vanuit de vormgeving. Namelijk het idee, wat zijn nou eigenlijk de betere keuzes die je kunt maken? En daar kunnen we zo nog wat op kouwen. Mm-hmm. Maar in principe gaat het dus heel erg over de vraag. Hoe kijk je naar de toekomst van Nederland? Wat is de economie die Nederland zou moeten willen zijn? Wat voor sectoren van die economie wil je stimuleren? Welke zeg je van, die hebben eigenlijk in de toekomst van Nederland veel minder een plek. Mm. Bijvoorbeeld willen wij het slachthuis van Europa zijn. Helemaal drijvend op goedkope arbeidsmigratie. Die onder het sociaal minimum eigenlijk aan het werk is vaak. Met arbeidsomstandigheden die heel problematisch zijn. Kiezen we daarvoor? Kan. Maar dan moet je dus de consequenties daarvan goed doordenken. Maar wij kiezen daar dus uitdrukkelijk niet voor. We zeggen, je moet juist heel kritisch over dat soort keuzes reflecteren. Maar waar het om draait is dat we hier voor het eerst uitspreken iets wat we willen. Waarvan we zeggen, dat zou de betere keuze voor Nederland zijn. Dus gematigde bevolkingsgroei betekent ook nog ruimte voor migratie. Het zet zich dus echt naar twee kanten af. Namelijk af tegen de mensen die zeggen grenzen dicht. Het zet zich ook af tegen een deel van het bedrijfsleven wat eigenlijk ongebreideld migratie wil omarmen. Het zegt nee, we moeten de lange termijn gevolgen goed doordenken. En dan dus veel beter nadenken over de migratieruimte in Nederland. En wat is dan de studie migratie die daarbij hoort? Welke vormen van arbeidsmigratie hebben we nodig? Bijvoorbeeld in de zorg. Dus wij zijn echt. Het werd in eerste instantie werd het heel erg gepresenteerd als een verhaal over heel erg met anti-migratieverhaal. Maar dat is het helemaal niet. Het is juist een verhaal om proberen een migratiebeleid te voeren wat echt houdbaar is en wat op de toekomst gericht is, maar ook echt ruimte biedt aan bijvoorbeeld legitieme vragen van een deel van het bedrijfsleven naar kennismigratie. Voor een deel arbeidsmigratie, ook een vitale sectorische zorg. Studiemigratie, maar het gaat erom, hoe vinden we een beetje een verantwoorde balans hierin? Nou, dat heeft enorm ontbroken. En wij proberen eigenlijk onder woorden te brengen, welke richting kun je uit?
Ja, en ik denk dat is inderdaad die cumulatieve benadering, waarin je natuurlijk duidelijk maakt, wat betekent dat op een termijn van 25 jaar?
Ja.
Dat natuurlijk ook veel inzichtelijker maakt.
En dat is niet ver weg, hè?
Nee, en om wat voor aantal het gaat. Hè? Dus dan blijkt het plotseling, dan hebben we het niet meer over 75.000, maar wordt het inderdaad plotseling 2,5 miljoen. Ja, en dan denk je, dat is... vertaal dat is in een aantal steden. Hè? Dan heb je al 20 middelgrote steden nodig. Hè? Om het zomaar even uit
dan
de losse
heb je er nog over in dit voorbeeld. Ja. Hè? En ik wil Lilian Marijnissen, die ik verder... Daar kun je ook aardige dingen over zeggen. Maar het viel mij op. En zo hoor ik wel meer dingen. De linkerzijde van de partijen die heel open migratiebeleid willen voeren. Die denken dus nooit na over de lange termijn gevolgen van hun keuzes. Net zo als een bepaalde vorm van populisme. Nooit worden geconfronteerd met de lange termijn gevolgen van wat ze eigenlijk bepleiten.
Ja,
dus
ja,
nee, dan krijg je
maar dat is cruciaal. Dus het gaat dus twee kanten op. Hè. Je moet inderdaad je afvragen van hoe gaat zo'n samenleving eruit zien? En die implicaties, dus wat betekent het voor woningbouw, wat betekent het voor onderwijs, wat betekent het voor milieuhandhaving, openbaar vervoer, al die domeinen die je
die
allemaal besproken hebben daarin. En ik denk dat heel, heel verhelderend is. Hè? Als je nu al, je weet, ik ben natuurlijk sinds jaren en dag met het onderwijs bezig, maar als je nu al kijkt tegen wat voor problemen we aanlopen, al die migranten nemen toch ook hun kinderen mee, of krijgen kinderen, of dat is dus een extra druk. Hè?
Maar dat zit dus allemaal hier verdisconteerd in dit, in die migratiesaldo's. En wat je ook ziet, en dat is wel belangrijk, dat kleine verschuivingen in migratiesaldo jaarlijks, over zo'n reeks van jaren, enorm doorwerken.
Ja, dus
kleine verschillen hebben grote uitkomsten. Om het even als vuistregel, een 20.000 verschil qua migratiesaldo, gemiddeld per jaar, is 25 jaar later of 26 jaar later...
Een half miljoen of...
700.000.
Ja, 700.000,
Dus dat betekent ook dat al die mensen die zeggen... maar migratiebeleid kan helemaal niet. Je kunt dus eigenlijk met vrij subtiele variaties... kun je behoorlijk substantiële effecten hebben. Ja. Zowel in termen van groei als in termen juist van matiging.
Ja, nou, over
dus
die
laat ik zeggen, welke keuzes maak je dan?
Laten we het zo over
hoe
die,
doe je dat?
Laten we het zo over die maatregelen hebben. Maar eerst nog eventjes, want je hebt nog wat, grafieken over.
Dus, het argument wat vaak wordt gebruikt, hè, om te zeggen, we hebben veel migratie nodig, is vergrijzing.
Ja.
Dat is, je zegt van, we gaan met allerlei tekorten, hebben we nu al mee te maken.
En dat is ook niet helemaal onwaar.
Nee, als je dat ziet, ik weet niet of we dat nu in beeld krijgen.
De volgende alsjeblieft.
Nee, ja, dat is hem. Kijk eens, nog wel even wennen, hè. Hoe we dit soepel integreren.
Als we nou de volgende weg doen uit beeld, dan moeten ze al doorklikken naar de volgende. Dan gaat het gewoon helemaal goed komen.
We hebben dat nog maar twee, dus het is allemaal goed overzien. Kijk, hier zie je dus de dalende lijn is de grijze druk. Hè?
Ja.
Het is de verhouding tussen het aantal mensen wat gepensioneerd is en de beroepsbevolking. Nou, naarmate je minder migratie hebt, is de grijze druk hoger. Namelijk migratie, omdat gemiddeld migranten jonger zijn. Hoe meer migratie je hebt, hoe jonger de bevolking wordt.
Ja.
Dus je ziet die dalende lijn met hele hoge migratiesaldo's. Ja, dus je hebt 4 tot 5 miljoen migranten nodig om de gevolgen van de babyboom,
maar dan
nu allemaal oud worden, om dat een beetje te dempen. Dus dat kan. Maar, en het grote maar is hier, natuurlijk nog even afgezien van de vraag, hoe gaat dat uitwerken? Hè? Ineens 4 tot 5 miljoen, hele omvangrijke migratie.
Ja, want die rode lijn is,
dat is,
dus,
de grijze druk. Ja,
dat is de grijze.
Die gele balken zijn dus uiteenlopende migratiesaldo's. Hè?
Ja.
En dan zie je dus, heel veel migratie heb je nodig om het te dempen. Maar het is een tijdelijke verjonging.
Ja.
Want al die migranten, wat je dus eigenlijk doet, is de babyboom herhalen met migratie. En eigenlijk twee keer zo grote migratie heb je nodig dan de babyboom. Dus om die babyboom van 2,5 miljoen enigszins af te vlakken in zijn gevolgen, nu, in de komende 20 jaar, heb je 4 tot 5 miljoen migranten nodig.
Ja.
Het grote probleem is dat je dan eigenlijk de vergrijzing voor je uitduwt.
Ja, nou,
want al die migranten, dat is eigenlijk dus
die gaan ook weer vergrijzen.
Babyboom, maar dan in de vorm van relatief jonge migranten, 30, 35 jaar later, worden die ook allemaal, gaan die met pensioen. Nou, stel dat de helft van die migratie tijdelijk is, dan nog heb je dus eigenlijk, herhaal je het effect van de babyboom, je schuift het voor je uit. Dus het is nooit een structurele oplossing.
Nee.
Het is een tijdelijke oplossing, maar de verleiding in het bedrijfsleven
is enorm.
Om te gaan zeggen, maar ook in de publieke sector, we hebben geen mensen. Dus, en allerlei korte termijn keuzes te maken met heel erg
lange termijn
gevolgen.
Ja.
Nou, die druk, daar heb je dus een andere belangenafweging, een bredere blik op de toekomst bij nodig, om dat eigenlijk op een veel betere manier in te kunnen schatten.
Ja.
Daar komt nog iets bij, en dat is natuurlijk eigenlijk, waarom denken we dat wij al onze problemen als welvarend land, een hoge levenskwaliteit, goed opgeleide bevolking, dat we alle problemen waar wij in de komende 20 jaar tegenop gaan lopen, dat wij beschikken en zouden moeten beschikken over een onuitputtelijk reservoir van goedkope arbeidskracht die hier naartoe zou moeten komen om onze problemen te gaan oplossen. Dus dat onderschat enorm dat niet alleen in andere delen van Europa, waar nu veel arbeidsmigratie vandaan komt, Polen, Hongarije, Roemenië, de vergrijzing hard toeslaat, maar ook buiten Europa.
Ja.
Dus overgrote deel van de wereld gaat te maken krijgen met een vergrijzing die nog veel sneller gaat dan in Europa.
Maar dat zie je, dat is ook heel interessant, hè? Want wat je ziet nu wereldwijd, dat is ook bijvoorbeeld de slag om de student. Dus Duitsland begint bijvoorbeeld ook met die verengelsing, want ze willen overal die studenten vandaan halen. En dat is dus eigenlijk inherent aan deze manier van denken. Alles moet worden opgevuld.
Ja.
We willen allemaal hoger opgeleiden. Die kweken we dan misschien in mindere mate zelf. Hè? Heeft ook wel iets met je onderwijs te maken. Maar natuurlijk ook met dalende geboorteaantal.
Ja.
Dus ga je met elkaar.
Dus de hele internationalisering van het onderwijs als verdienmodel. Maar dat hoef ik jou niet uit te leggen, want jij hebt er natuurlijk terechte vragen over gesteld. Maar je ziet natuurlijk op de universiteiten zie je hoe die groei enorm snel kan gaan.
Ja, het bedrijfsleven vindt het geweldig.
En de universiteiten zeggen nu zelf, eigenlijk kunnen we het helemaal niet aan. Dus die proberen dat enigszins nu op te vangen. Er zit natuurlijk ook een meer culturele vraag achter van wat betekent het eigenlijk als het Engels het Nederlands helemaal verdrinkt. Terwijl je weet dat Nederlandse studenten overgrote mate gewoon een Nederlandstalige beroepspraktijk. Ik heb het zelf gezien op de universiteit. Studenten spreken slecht Engels en slecht Nederlands.
Ja.
Dus wat wij vieren als tweetaligheid is de facto halftaligheid.
Ja. Ja.
En dat vinden we dan vooruitgang. Dus ik kijk er kritisch naar om vele redenen. Maar daarin zie je eigenlijk in het klein wat in de samenleving als geheel kan gaan gebeuren. Als je al die deelbelangen niet leert zien.
Niet integreert.
In een groter geheel.
Ja.
En daarom heb je richtgetallen nodig in je migratiebeleid. Je zegt wij stevenen af op een, daar richten we ons op.
Ja.
Net zoals je richtgetallen hebt in het klimaatbeleid, 1,5 graad. Iedereen weet dat we dat waarschijnlijk niet gaan halen, maar het geeft wel enorm veel richting.
Even Paul, toch voor mijn beeld. Dus die rode lijn die je zo ziet dalen.
Dat is de grijze druk.
Dat is de grijze druk.
Dus
die begint dus met 23,5.
Dat is het aantal miljoenen. Dat begint dus bij 44 ongeveer, 43%. Ja, dat is dan het aantal in 2050 gepensioneerden in verhouding tot de beroepsbevolking. Dus dan heb je op 100 mensen heb je dan 42.
Maar ik dacht, want hier staat bevolkingsomvang.
Ja, dat is de hele onbevolkingsomvang, dat is miljoenen.
Okay,
dus maar dat gaat over het migratiesaldo. Aan de andere kant is het aantal, de grijze druk, in procenten. AOW versus werkende. Nou, je kunt dat dus enigszins naar beneden drukken.
Precies.
Je kunt dus met 4 tot 5 miljoen migranten, kun je dat tijdelijk met ongeveer 10%, nog ineens heel dramatisch, maar je kunt het wel substantieel beïnvloeden, die grijze druk. Alleen, en daarom zal de verleiding ook groot zijn om wel naar die hoge aantallen te gaan, omdat het tijdelijk biedt het soelaas, maar je duwt eigenlijk de problemen van de vergrijzing voor je uit. Want je krijgt namelijk die vergrijzing van die grote aantallen migranten in de komende 25 jaar, krijg je dan eigenlijk iets later, 10, 20 jaar later, krijg je dat weer opnieuw terug.
Precies.
En dan heb je nog meer migratie nodig.
Ja.
Dus de Verenigde Naties heeft het ooit berekend, in een rapport, heel beroemd rapport uit 2001. Als Nederland toen de grijze druk had willen stabiliseren, hadden we 300.000 netto migratie jaarlijks nodig gehad. En dan was de Nederlandse bevolking in 2050 39 miljoen mensen geweest. En dan hadden we nog een veel groter vergrijzingsprobleem gehad. En dan had de om het dan te stabiliseren, was de Nederlandse bevolking, had 109 miljoen mensen in
21. Ja, want de grote vraag hier is.
Dus je kunt eigenlijk even kort plat slaan.
Je kunt het probleem niet.
Je kunt de vergrijzing niet met migratie oplossen.
Dat is absoluut. Maar dat is ook echt het kortzichtig denken. Heel begrijpelijk voor mensen die op korte termijn die belangen hebben, maar voor samenleving als geheel is niet te doen. Waar het ons natuurlijk wel voor plaatst, is omdat we te maken hebben met een stijging van de gemiddelde leeftijd die mensen inmiddels bereiken. Dat je dus moet gaan nadenken over wat betekent het eigenlijk om te maken te hebben met een steeds groter wordende groep inactieven.
Ja.
En hoe gaan we dat vormgeven met elkaar?
Misschien gaat het om dus ook wel.
Maar dat is de eigenlijke vraag. Hoe krijgen we dat stabiel?
Dus een van de zinnen die mij is bijgebleven uit al die gesprekken in de commissie was, we moeten veel zorgvuldiger omgaan met de mensen die er nu zijn.
Ja.
Dus kijk, als je al de goedkope arbeidsmigratie hebt in sommige economische sectoren, dan is natuurlijk de druk op ondernemers om arbeidsomstandigheden te verbeteren heel klein.
Ja.
Dus laat ik zeggen, waarom zijn sommige beroepen onaantrekkelijk geworden? Ja, omdat de honorering, de maatschappelijke waardering, maar ook de arbeidsomstandigheden slechter zijn geworden of niet goed zijn. Dus misschien moet je daar eens beginnen. Nou, nu zijn in Nederland werken behoorlijk veel mensen werken. Ja. Zelfs heel veel internationaal vergelijkend. Maar het aantal uren wat wij gemiddeld in Nederland werken is heel laag.
Ja.
Dus je hoeft maar een klein beetje meer te gaan werken. 1 of 2 uur gemiddeld per week meer, om enorme effecten te hebben. Dus we hebben het voor vrouwen berekend. Als vrouwen 4 uur meer gemiddeld in de week zouden werken. Aantal vrouwen in deeltijd in Nederland is in Europa het hoogste.
Heel hoog, hè?
Twee keer zo hoog als het Europees gemiddelde. Als vrouwen 4 uur meer in de week zouden gaan werken, dan zou je 500 tot 700.000 vacatures kunnen invullen.
Ja.
Nou, stel dat dat voor de helft lukt. Dan heb je het nog steeds over 300.000 tot 400.000 banen in allerlei terreinen. Dus je moet, wat ondernemers, die zullen altijd geplaatst voor de drieslag innovatie, participatie van het bestaande bevolking of migratie, zullen altijd voor de weg van de minste weerstand kiezen. Namelijk, migratie is natuurlijk gewoon gemakkelijk. Je hebt mensen. Ja. Maar participatie betekent dat je gaat kijken naar het opleidingsniveau van de bevolking.
Ja.
Welke beroepen hebben we tekort? Ja. Wat kunnen we dan in term van bijscholing
maar
doen?
Hoe
kun je bevorderen dat mensen ook misschien iets langer doorwerken in sommige beroepen? Niet in de zware beroepen, maar wel in een heleboel andere beroepen.
Maar dat in feite is dat natuurlijk ook gewoon cultuur. Hè? Dat is hoe hou je dus de boel bij elkaar op een langere termijn. Dat is wat eigenlijk wat vroeger oikonomia werd genoemd. Hè? Dus je huis op orde houden.
Ja.
Dat doe je bij een familiebedrijf ook, hè, zoals in Duits Aristoteles' idee van oikonomia ook op gebaseerd. Doe je dat natuurlijk door gewoon te rekenen. Oh ja, dan komen kinderen, dan komen die, dan moet je niet te vroeg trouwen, die man, weet je. Dus het is een soort idee van hoe krijg je stabiel gegeven de levensloop van mensen. Ja. En eigenlijk hebben we dat gewoon helemaal losgelaten.
Nou, in ieder geval die bredere afweging. Ja. Hè? Het nadenken over hoe al deze keuzes individueel, maar ook in allerlei sectoren. Hoe die uitwerken in het grotere geheel. In het klimaat zijn we dan nu langzamerhand aan toegekomen. Tegen bepaalde vormen van bedrijvigheid. Ja. Hebben enorm veel externaliteiten.
Ja.
En die moeten eigenlijk in de beprijzing worden meegegeven.
Ja.
Maar je hebt ook heel veel sociale externaliteiten. Ja. Dus als jij goedkope arbeidsmigratie als verdienmodel hebt. En we hebben nu dus een enorme uitgedijde sector van arbeidsbureaus.
Ja.
Arbeidsbemiddeling. De man van de arbeidsinspectie, Ritse Boer, die had die zei zeker de helft van het aantal arbeidsbemiddelingsbureaus zit in een grijze zone of nog problematischer. Ja, dat kan je allemaal laten gebeuren. Dat is natuurlijk de afgelopen 15, 20 jaar in naam van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, van de liberalisering van de arbeidsmarkt, is dat allemaal gebeurd. Daar hebben we eigenlijk impliciet voor gekozen al die jaren. Nauwelijks dat te reguleren. En het is toch raar. Ook een vraag voor de meer progressieve deel van de kiezers. Hoe kan het dat iedereen begrijpt dat markten gereguleerd moeten worden. Maar dat de markt van de arbeidsmigratie eigenlijk vergaand gedereguleerd is.
Ja.
Dat is toch raar.
De maatschappelijke effecten daarvan reusachtig zijn. Ja, de Nederlandse ondernemers hebben er de baat bij.
Ik snap dat die dat willen.
Ja.
Dat die zoveel mogelijk armslag willen. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij het CDA was in de fractie en dit verhaal had gehouden. Toen was het rapport nog niet klaar, maar had ik iets over verteld. En toen zei iedereen, ja, dat is interessant, interessant. Stond op het eind iemand om. Ja, Paul, een interessant verhaal. Maar je denkt toch niet dat wij iets gaan doen om de ondernemers in Nederland die het toch al moeilijk hebben. En die weinig armslag hebben om het die nog moeilijker te gaan maken. Dus je ziet gewoon een deel van de politiek dat die echt voor dit model hebben gekozen. Ja, en niet hebben nagedacht over de lange termijn effecten in termen van bevolkingsgroei, uitwerkt.
Ja, de andere
op
kant,
het grotere geheel.
Ja, de andere kant is natuurlijk inderdaad dat je met die ondernemers mee moet denken. Dat je ook, het is heel belangrijk dat de ondernemende mensen zijn die het lef hebben, die het allemaal doen.
Zeker.
Maar wel inderdaad vanuit die bredere context.
Je ziet het met ASML nu.
Absoluut.
Ja, nou, dat vind ik dus pijnlijk. Want laat ik zeggen, het is natuurlijk een geweldig bedrijf. Hè? Dus waarvan je ook kan zeggen dat die enorm mede hebben kunnen groeien. Door de nabijheid van goede universiteiten, door alle infrastructuur in Nederland, door een land met de grote mate van arbeidsvrede, door een goed functionerende rechtsstaat en nog zo wat. Dus je hebt enorm geprofiteerd eigenlijk ook van het sociale contract in Nederland. Maar nu dus eigenlijk op bepaalde punten de balans qua belastingen iets in hun nadeel zou kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld een expatregeling, belastingvoordelen voor kennismigranten. Misschien iets gematigd is. De manier waarop, snap ik, dat ze daar gefrustreerd over zijn. Ineens 's avonds laat geïmproviseerd. Zo moet je dat dus niet doen. Het moet voorspelbaar zijn, het moet goed onderbouwd zijn. Dus dat geef ik ze na. Maar op zich, om daarover te willen nadenken, of de inkoop van eigen aandelen, dat die nu zekere belasting over wordt gegeven. Nou, dan zie je dus dat bedrijven die leven van het sociale contract in bredere zin in Nederland zich niet verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van hetzelfde sociale contract. Ja. Nee, daar hoort dus ook een iets evenwichtiger belasting bij. Ja, ja. Makkelijker wordt het niet.
Nee, we hebben het er bij de Nieuws van de Week nog over gehad hier vorige week. Je laatste slide, Paul. We moeten op de tijd letten.
Ja, nou, dat is gewoon dus nog toch even wat reflecteren op de vergrijzing. Namelijk, het is ontzettend interessant. Dit is een grafiek uit de Economist.
Ja.
Waar je dus ziet, de tijd even af is gezet, dat het heeft gekost voor landen om van 7% naar 14% 65-plussers in de samenleving te gaan. Dus hoeveel jaren dat duurt. Nou, in Frankrijk heeft dat dus bijna 110 jaar geduurd.
Van 7 naar 14 procent.
Ja. In de Verenigde Staten gaat dat dus in 70 jaar ongeveer zich voltrekken. Maar in India, in China, in Vietnam gaat dat in minder dan 30 jaar. Ja, dus
die disruptie
door de vergrijzing gaat in hele andere delen van de wereld nog veel harder toeslaan dan bij ons.
Ja.
Nou, dat betekent in de eerste plaats dat we op langere termijn het hele idee dat wij maar beschikken over een eindeloze voorraad goedkope arbeidskracht
die we hier naartoe kunnen halen. Noord-Afrika.
Ja, niet Noord-Afrika, want die zijn ook demografisch gaan in een op termijn. Hè. Maar vooral Sub-Sahara-Afrika. Mm. Dat is eigenlijk het enige gebied wat zich hier voorlopig nog aan onttrekt. Waar de kinderaantallen nog relatief hoog zijn.
Ja, met mensen worden schaars.
Gaat er dus natuurlijk. Gaan ook China zal met enorme tekorten geconfronteerd worden. En misschien ook wel meer zich bewegen in de richting van nu een emigratieland naar een immigratieland.
Ja,
zoals Europa ooit aan het eind van de 19e eeuw na een enorme snelle toename van de bevolking een emigratiecontinent was. Waar veel mensen vertrokken. 55 miljoen mensen.
Heel Amerika.
En Australië. Ja. Ook naar Latijns-Amerika. Canada.
Ja.
En later, dus na de Tweede Wereldoorlog, een immigratiecontinent werd. Waar dat veel immigranten aantrok. Zo zul je misschien in andere delen van de wereld. Dat is in ieder geval interessant. Wat ook interessant is om over na te denken, is natuurlijk wat de consequenties zijn geopolitiek van deze demografische verandering.
Ja.
Dus als de bevolking in China, de beroepsbevolking in China krimpt nu. In India ook. Dus al die projecties over de toekomst van China. Ook als mondiale macht, natuurlijk, is het vanwege zijn demografie, 1,4 miljard inwoners. Maar dat gaat dus snel afnemen. Dus China gaat met een enorm vergrijzingsprobleem, wordt nu al geconfronteerd in de komende 20 jaar nog meer. Amerika, de Verenigde Staten, zijn veel jonger.
Relatief groen. Ja.
Veel jonger.
Ja.
Dus dat is interessant.
Nee, ik heb ook mijn twijfels
al die,
ook,
al die lange termijn projecties over dat China Amerika volledig gaat overtreffen. Die maken abstractie van de demografie.
Absoluut. Die demografische opbouw, dat is echt nu een soort waterhoofd in China. Ja. Dus als je dat nog eens 20 jaar verder doortrekt, dat wordt echt een heel
maar goed,
ander
dus
verhaal.
Dat zie je dus hier heel goed, dat het tempo van de vergrijzing, eigenlijk in ons deel van de wereld, wij hebben ons veel langer hierop kunnen voorbereiden. We kunnen dat veel beter laten landen. Maar goed, we moeten ons wel een paar indringende vragen stellen over de toekomst van de zorg.
Ja, laten we daarmee eindigen, Paul. Want we moeten gaan afsluiten. Maar het is ook een vreselijk belangrijk onderwerp. Jullie hebben een aantal hele belangrijke zaken in kaart gebracht. En je begon er al over, lange tijd is naar migratie gekeken als een soort natuurverschijnsel. Van regen, je kunt er niks aan doen. Jullie pleidooi is, je kunt er wel wat aan doen. Je moet daar in ieder geval, je moet het mede gaan vormgeven. Ja. Zou je dan een aantal dingen kunnen schetsen? Hè? We krijgen een nieuw kabinet. Migratie zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. Waar zou je aan kunnen denken?
Nou,
geven de bijvoorbeeld de open grenzen in Europa.
Ja, maar wij pleiten. Het begint met te weten wat je wil.
Okay.
Dus daar ben ik benieuwd hoe een nieuw kabinet, of die in termen van richtgetallen zich gaan uitspreken over, nou, dit is een wenselijke bevolkingsgroei.
Mm-hmm.
Die zowel ruimte voor migratie, maar ook een matiging van
dus
de bevolkingsgroei.
Dus hebben ze het lef om een aantal te doen.
Ja, en om richting. En dat zijn bandbreedtes, maar dat geldt op heel veel terreinen van beleid. Ja. Zeg je, nou, daar koersen we ongeveer op af. Dat geeft namelijk, als je dat niet doet, dan wordt het een open einde.
Ja.
En dan gaan al die deelbelangen, zoals je op de universiteit hebt kunnen zien, gaan allemaal hun eigen. En iedereen heeft altijd meer nodig.
Ja.
Dus hoe zorg je nou dat je een bredere afweging hebt?
Maar dat vraagt dus
daar begint het mee.
Dat begint dus een vraag, dus ook gewoon regie van de overheid.
En als je dat doet, dan zul je ook zien dat je je woningbouwopgave, ideeën over de toekomst van het openbaar vervoer, dat kun je allemaal veel beter plannen, kun je veel beter op anticiperen, omdat je dan, anders dan die bevolkingsprognose van het CBS, die enorm fluctueren, je uitspreekt over wat je een wenselijke richting voert en daar op stuurt. Nou, dan is het van, hoe stuur je? Het zijn uiteenlopende mogelijkheden, maar om er één of twee te noemen, qua studiemigratie, hebben we natuurlijk gezien, kun je heel goed,
enorme aantal.
Kun je gewoon heel goed, Nederland loopt enorm uit de pas bij andere Europese landen, qua aantallen internationale studenten. Dan maakt ASML daar een karikatuur van, alsof mensen het Engels van de universiteit willen verbannen.
Het
gaat natuurlijk om een beetje een betere balans te vinden.
Ja.
Dus daar kun je op inwerken door gewoon meer Nederlandstalig en iets minder Engelstalig onderwijs aan te bieden. Nou, daar kun je met de universiteiten over spreken. Qua arbeidsmigratie in allerlei sectoren die zowel ecologisch niet erg houdbaar zijn, maar ook een sociaal model hebben, waarbij tegen slechte arbeidsomstandigheden via problematische arbeidsbemiddeling heel veel goedkope arbeidsmigratie. Ja, dus bijvoorbeeld vleesverwerkende industrie.
Ja.
De hele discussie over de veestapel in Nederland, of je dat als klein land ruimtelijk wil blijven accommoderen en ook qua milieu. Nou, daar zit ook een sociale vraag achter. Maar daar kun je natuurlijk invloed op hebben. Je kunt met goedkoop gas kun je de tuinbouw, glastuinbouw stimuleren. Je kunt ook zeggen, nou, dan gaan we andere afwegingen maken. Dus dat heeft allemaal direct ook invloed op de omvang van de arbeidsmigratie in Nederland. Dus daar kan je keuzes in maken. Dat dient zich, denk ik, op een hele directe manier aan. Je kunt eigenlijk misschien nog wel heel effectief kun je inwerken op de omvang van migratie door veel beter na te denken over wat de obstakels zijn voor arbeidsparticipatie van de bestaande bevolking.
Ja, dus bijvoorbeeld het voorbeeld, dat je het niet nodig hebt.
Waarom werken er zoveel vrouwen in deeltijd in Nederland? Nou, er zijn een paar goede redenen voor. Hè?
Ja.
Mantelzorg gaat over bepaalde belastingstructuren in Nederland die het onaantrekkelijk maakt om soms meer te werken dan bijvoorbeeld 20 uur. Maar als je mensen vraagt in de zorg en die hun eigen personeel vragen, die zeggen dan heel snel, nou, mensen werken, we bieden ook alleen nog maar deeltijdcontracten aan. Dat is helemaal erin geslopen. Helemaal lekker makkelijk, hè, om flexibel te kunnen plannen met allemaal mensen in deeltijd. Maar als je weet, de mensen vragen, die willen best van 20 naar 24 uur. En dat heeft al enorme effecten op de arbeidsparticipatie en dus op de behoefte aan arbeidsmigratie. Nou, zo zijn er vele. Het is eigenlijk niet de vraag het hoe. Nee, het gaat er eerst te verplaatsen om,
wil je het?
Wat wil je?
Ja.
Wat is een goed beargumenteerd idee over de toekomst van Nederland qua bevolkingsgroei? Hebben we in beeld hoe die bevolkingsgroei doorwerkt? Wat daar de betere keuzes zijn?
Maar dan is het.
En dan zijn de middelen die je daar, dus altijd vanuit de onmacht vertrekken.
Ja. Nee, dat
betekent
absoluut.
Eindeloos vermijden je uit te spreken over de meer normatieve vragen ook.
Absoluut.
Wat zijn dan de afwegingen die je maakt?
Ja.
Het kan echt wel.
Ja, ik noem het ook wel zelfgeorganiseerde onmacht. Hè. Dat, dat zie je ook op allerlei terreinen. Dat is
ook de arrogantie van de onmacht noemen.
Ja. Dus nee, Paul, heel belangrijk. Ik denk dat we er wel aan toe zijn met elkaar om dit soort afwegingen te gaan maken. Ook gegeven hele politieke turbulentie van op dit moment. Dus we mogen hopen dat het kabinet met haar programma in ieder geval dit.
Hopen. Dit is echt een appel op het brede politieke midden. Dus we hebben ook met al die partijen gesproken. Het is interessant om te zien de ontvangst van het rapport eigenlijk van de SP tot en met de SGP.
Ja.
Eigenlijk zeer open, instemmende reactie. Ik heb weinig echt principiële kritiek op onze richting gelezen. Dus ik zou ook hopen dat er eigenlijk naar analogie van de klimaatakkoorden ook migratieakkoorden tot stand zou kunnen komen in Nederland. Met inbegrip van het bedrijfsleven. Kijk, VNO-NCW, die moeten zich hiermee engageren.
Absoluut.
En meer mee te
verstaan. Maar die moeten ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
Ja. Dan kunnen we iets bewerkstelligen. Waarbij al die belangen tot hun recht kunnen komen. En in het brede maatschappelijke midden eindelijk eens een keer de moed wordt gevonden om een richting aan te geven. Gebeurt het daar niet, dan gaat het naar de handen.
Goed, Paul. Hartelijk dank. En ook gefeliciteerd toch ook met dit werk. Want het is natuurlijk ook een van de rode draad in jouw, ik mag wel zeggen, nou, ik zal niet zeggen je academische bestaan, maar in je maatschappelijk engagement en alles wat je dan hebt gedaan. Nou,
laat ik wel zeggen, 12 andere mensen.
Nee, zeker. Maar het gaat niet om dat dit jou
aan bijgedragen.
Dat dit jou uit jouw pen komt, maar de thematiek. Zoals je die natuurlijk ook in je boek Land van Aankomst en zo hebt beschreven. Raakt toch allemaal aan dit grotere vraagstuk.
Zeker.
Dus heel mooi dat het ook zo is opgepakt. En dat je het juist met een hele groep ook nu gezamenlijk op die manier neerlegt. Ook voor de politiek. Dus laten we hopen dat zijn vruchten afwerpt. En daar lijkt het in ieder geval wel op.
Daden en woorden.
Ja. Oké.
Okay. En veel weerbarstigheid ertussen.
Hey, dankjewel.
Graag gedaan.